Goed, Shabbos. Ik hoop dat iedereen mij kan verstaan. Mooi. Voordat ik met mijn pasje begin, wil ik eventjes iets neerleggen. Dat kunt u dan bespreken onder de koffie. Misschien is dat een hulpmiddeltje. Oké. En meteen wordt het geluid even anders gezet. Dit is beter. Tot dan. Het was een gegeven moment dat Biljam met een ezel ging. En als we kijken naar de Messias, zo het ook geprofeteerd is, voorzegd is, komt hij met een ezel binnen in Jeruzalem. Wat is daar het verband mee? En ik geef even even het Hebreeuwse woord van ezel, dat is gamor. En dat is de stamwoord van gamor is gamar. En dat betekent opborrelen, gisten, besmeuren, wegspoelen en tegelijkertijd ook rood gloeien. Dus daar moet je maar eens over nadenken, wat zou dat, wat is de betekenis van dat Mashiach binnen Jeruzalem met een ezel komt. En wat is het verband met Bilam? Daar kunt u eens nadenken, ook tijdens de koffie kunt u dat eens gaan bekijken. Als u dat wilt. Niets moet, nu mag. Nou, ik zie al dat de computer het weer uit is, maar goed, ik doe dat maar van het schermpje af. Ik krijg het niet een lopende, dus vandaar. Dan doe ik het zomaar even. Nou, we zijn met Balak bezig, de koning van Moab. Moab. En dan ga ik even kijken, ga ik eerst even wat lezen uit het Aramees. Dat is 2 Petrus 2, vers 15 en 16. En daar staat, toen zij de rechte weg hadden verlaten, zijn ze verdwaald en de weg van Bilam opgegaan, de zoon van Beor, degene die de beloning van de onrechtvaardigheid lief had. Maar de terechtwijzing die hij voor zijn overtreding kreeg, was een stemloze ezelin, die met de stem van een mens sprak en de dwaasheid van de profeet verhinderde. Bilam werd dus ook als een profeet gezien. Binnen het Jodendom is hij een valse profeet. Nou, de pasje van deze week betreft een hele bijzondere gebeurtenis in de geschiedenis van Israël. Er zijn heel veel aanvallen gepland en waar gepland, en die worden nog gepland vandaag de dag, tegen de kinderen van Israël. Want de eeuw, hoewel die aanvallen er continu waren, was de eeuwige altijd de onzichtbare kracht die zijn volk beschermde. Hoe kan het nou dat zo'n klein legertje, de Tzahal, de IDF, zoveel vijanden weet tegen te houden en ze iedere keer weet te verpletteren en te verslaan? Is dat het leger of heeft dat ook iets met de eeuwige te maken, met zijn bescherming? Of de Mossad, het is maar wat hij in doet vullen. Maar het heeft alles met de bescherming van de eeuwige te maken. Want hij is degene die achter de schermen alles bestuurt. Hij bepaalt wat er gaat gebeuren. Wat hij toelaat en wat hij niet toelaat. Dat zien we ook bij Bilam gebeuren. Even kijken. Maar het eigenaardige is, degene die zich verlustigen in de bouw van het koninkrijk van de eeuwige, zullen in hun slaap alles ontvangen. Dat vindt hij terug in met name Psalm 127, vers 1 tot en met 2. En daar staat een pelgrimslied van Salomo. Als de eeuwige het huis niet bouwt, te vergeefs zoeken zijn bouwers eraan. Als de eeuwige de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs dat hij vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvoor hij moet zwoegen. En dan komt het, de eeuwige geeft het zijn beminden in de slaap. Dat is apart. De eeuwige voorziet in alles aan degenen die hem vrezen en dienen. En wij moeten begrijpen dat er kapers zijn die de kinderen van de eeuwige willen beroven. En ik neem aan dat we hier allemaal God kennen. Dat je een kind van hem bent geworden. Dat hij erbij hoort. De tegenstander wil alles beroven. De innerlijke schatten die u hebt ontvangen. En Simon Kewa, Petrus, beschrijft aanvallen van binnenuit in zijn brieven aan de gemeente in de verstrooiing. En hij zegt, dat vindt hij in 2 Petrus 2 vers 9. Hier uit het Aramees heb ik het gelezen. Er staat, meester Jah weet degene die hen vrezen te bevrijden van verdrukking. Maar hij bewaart de onrechtvaardigen om te worden gepijnigd op de oordeeldag. Vooral degenen die de begeerte van het vlees in onreinheid nalopen. Die de heerschappij minachten, eigenzinnig en trots zijn, verstoken van respect, terwijl ze lasteren. Lasteren. Kwaad spreken. Hoe kunnen wij, moeders en zusters, onderscheid maken in mensen binnen het koninkrijk? Waar moeten wij op letten? William, zoon van Beor, is ons boefkonijn voor vandaag. De Torah start met Balak, de zoon van Zippoer. Dus de zoon van een vogeltje, zou je kunnen zeggen. Zippoer is een vogel. U kent ook de vrouw van Moshe Rabbeinu. Zippora, het vogeltje. Hoe liefelijk is die naam, hè? Het vogeltje. Je zult het vrouw als vogeltje zien. Vandaar dat mijn vader vroeger zei, ja, je moet dat bewaren in een kooitje. Maar goed. Het gaat in feite, waar moeten we op letten? De nederlaag van de buren, Sichon en Og, maakten Balak bang. En hij begreep natuurlijk dat een gewone oorlog, gewoon oorlog voeren tegen Israël, heel onzinnig was. Nou, een goede informatie dat hij zelf opslaat wat hij ziet. En hij gaat dan ook te raden. Hij gaat niet middeloos aanvallen, zoals bijvoorbeeld tegenwoordig de Palestijnen, de Hamas, de Hezbollah dat doen. Zo'n keer op keer krijgen ze dik op stuk. Dat ziet u. Israël is op een of andere manier niet te slaan door de bescherming van de eeuwige. En wat is het geheim van Israël? Vertrouwen. Geloof. Het emuna noemen we dat altijd. Het vertrouwen, zoals Abraham, een van de vaderen, dat had. Dat geloof. Vertrouwen in de eeuwige. Dat is het geheim. Daarom leggen we al steeds de file maan en doen we onze gewetslands nog op. Conform de traditie. Conform de Torah. Dat leggen we niet af. Wel nu, hij ervaarde de vrees, zoals dat ook beschreven was in Job 19 vers 29. Balak. Wees zelf maar bevreesd voor het zwaard, want woede is een van de misdaden die het zwaard verdienen. Opdat jullie weten dat er een oordeel is. Nou, Rashi zegt dat de Moabieten een afkeer van hun leven hadden. Dat klopt ook wel. Deze uiting van antisemitisme is een uiting van ongegronde haat. Dat vinden we vandaag de dag nog in het Midden-Oosten. En zelfs in Europa is het groeiende in de hele wereld. Doet u eraan mee? Aan die ongegronde haat? Dat vraag ik mij af. En ga eens af, wat zijn die motieven? Welke motieven draagt hij? Wat om het niet te doen, of om juist wel mee te gaan? Niet te snel ja of nee gaan zeggen. Gewoon eerst maar eens nadenken. Wat zijn die motieven? In hoeverre ga ik er tegenin? Sta ik naast het volk? Of ga ik tegen het volk in? Tegen God in? En dan hebben we dus over antisemitisme of anti-Hashem, anti de naam van God. Dus pas op wat u doet. Israël behoort nog steeds tot de God van Israël. Dat heeft hij beloofd. Dat ik tegen God ben ingegaan. Of gezondigd heb. Oké, dat is tussen mij en God. Maar hij heeft mij nooit losgelaten. Nooit. Want dan zat ik hier niet meer. Nou ja, wie was dan eigenlijk die Bilam? Wie was hij? Hij werd ingehuurd. Waarom was hij berucht in zijn omgeving? Waarom? Bilam was een persoon die in ruil voor geld, volkeren, koningen en andere individuen zegende of vervloekte. Feitelijk was zegenen en vervloeken zijn baan. Hij moest de kinderen van Israël vervloeken, zodat hij ze kon verslaan in de strijd. Dus als er een vloek was, dan had je waarschijnlijk de zekerheid dat je Israël kon verslaan. Maar het ligt dan ook aan degene over wie de vloek is uitgesproken. Hoe vatbaar ben je daarvoor, als er een vloek wordt uitgesproken? Hecht hij daar waarde aan? Of gaat u uw bescherming bij de eeuwige zoeken? En wat zien we dan? Dat ging met Israël toch de fout in gaan. Uiteindelijk. Maar we gaan nog even verder. Als we kijken naar Nachmanides, die vergelijkt Bilam met de beschermengel van Esau. Die met Jacob streed en hem zeggen zegende. God wilde dat het Joodse volk verzekerd zou worden door een niet-Joodse profeet. Bilam schijnt dit zelfs geweten te hebben, maar hij verborg deze intentie voor Balak, zijn opdrachtgever. Een andere zegt, dus Ibn Ezra, die zegt, Balam kon zelf niet zegenen of vloeken. Hij was alleen erg goed in astrologie. Wanneer hij in de sterren zag dat iemand iets slechts zou overkomen, gaf hij hen een vloek. Dat is interessant. Toen de slechte voorspelling inderdaad uitkwam, dacht iedereen dat hij een tovenaar was, een magier. Daarom was hij in feite een oplichter, die ook de vorsten van het land Moab bedroog, omdat hij niet onderworpen was aan natuurlijke astrologie, sorteerde zijn vloek geen effect. Dat klopt ook wel. Maar de Targum Jonathan beschrijft Bilam als een afstamming van Laban, de Arameer. Laban was de oom van Jacob, die door zijn afgoderij Jacob, Avinu, tegenhield om verder te trekken, zodat hij zijn doel niet kon bereiken. Nou, u kent het verhaal wel. En Rashi zegt daarover, de Hoor, HaKodesh, enkel in de nacht op hem rustte. Dat is ook zo bij Bilam. Toen kon hij bepaalde dingen, die dingen zakken. Dat is eigenlijk allerlei afgodendienaren die meerdere goden hebben. En zij erkenden, met name Bilam erkende ook de God van Israël. Maar dat was een van de zoveel goden die hij kende. Je zult maar één God hebben en niet iemand naast hem. Hebben we net in de 10 woorden gelezen. Bilam had er meerdere. Allerlei raadgevertjes en de God van Israël was één van die goden. Terwijl hij eigenlijk de God is die alles geschapen heeft. Bilam was een persoon die niet te vertrouwen was. En juist hij werd ingezet om een vloek uit te spreken over de kinderen van Israël. Waarom lijkt het alsof Bilam God vreest en doet wat hij vraagt? Hij heeft toch alle pressie uitgevoerd wat de eeuwige aan hem vroeg. En Bilam antwoordde de gezanten van de koning van Balak met een zeer misleidend antwoord. Toen zij voor de tweede keer terugkwamen, om hem te vragen om de kinderen van Israël te vervloeken. Hoor maar. Toen antwoordde Bilam en zei tegen de dienaren van Balak, al zou Balak mij zijn huis vol zilver en goud geven. Ik ben niet in staat om het bevel van Adonai, mijn God, te overtreden om iets te doen, klein of groot. Interessant. Waar wordt, maar hij misleidde wel. Hoe zit dat? Je kunt er zeggen dat hij van God van Israël houdt. Ondertussen doet hij toch stiekem andere dingetjes in het verborgene. Zoals Bilam. Is dat niet misleidend? Die een zweem van godsvrucht over zich heeft? Zulke mensen moeten uit ons willen geen omgang mee hebben, uit ons willen wegdoen. Want dat gaat uiteindelijk een besmetting binnen de gemeenschap krijgen. En dat vind je ook weer terug in de geschriften van Petrus en van Paulus in de brief van de Sjaar. Elming, Bilam noemde de naam van God Jod-He-Wav-He. Hij noemde zijn naam gewoon. Zijn God. En een misleidend antwoord, want Bilam had vele goden, waarvan de eeuwige er één van was, wat ik al zei. De Zohar vertelt ons dat Bilam dagelijks een tafel dekte voor onreine geesten, tovenarij bedreef en wierook brandde. De eeuwige geeft de opdracht aan de kinderen van Israël een tafel van acaciahout te maken waarop de toonbroden geplaatst moesten worden. En hier daalde de Ruach HaKodesh op neer, omdat het brood gewijd was aan de eeuwige. Hoe misleidend is de houding van Bilam. Hij heeft overeenkomsten met de waarheid, maar het is feitelijk één grote leugen. Waarom claimde Bilam de eeuwige tot zijn God? En was hij gehoorzaam aan hem? Jacob Isaacs, een geleerde, geeft ons een antwoord op deze vraag. Bilam wist dat hij niets kon doen tegen Gods wil. En hij stelde de gezanten van Balak zo op de hoogte, hoewel zijn persoonlijke haat tegen de Joden of Israël hem maar al te bereid maakte om de oproep te volgen. En zo gebeurde. Hij ging toch. Met andere woorden, zijn beweegreden, of in het Hebreeuws is dat een ratson, zijn motief was niet zuiver. Hij wist dat hij ondergeschikt was aan de eeuwige, en uit angst, dat is dezelfde reden als Balak, deed hij wat de eeuwige hem vroeg. Uiteindelijk vond Bilam de dood als loon voor zijn huichelarij, voor zijn avodah zarah, voor zijn afgodendienst. Want je zult geen andere goden naast de God van Israël hebben. Dan wordt dat afgodendienst. In Jozua 13 vers 22 staat: bovendien hebben de kinderen van Israël Bilam, de zoon van Beor, de waarzegger, met het zwaard gedood, tegelijk met de anderen die door hen verslagen zijn. Het werd oorlog gevoerd. Dat was ook de opdracht, geef een ogenblik. En dat was met name toen de Midianitische vrouwtjes of prostituees, die werden gestuurd op de kinderen van Israël. Dat vind je dan ook in de volgende passage van volgende week. Moet je maar eens doorlezen, Pinegas. En wat er allemaal gebeurt. En ook aan het einde van de Parsje Balak. Want Bilam gaf ook een bepaalde raad. Nieuwe Testament, Briga de Sjaar spreekt daar ook over. Nou. Iedere generatie, beste mensen, moet bewust zijn van de waarheid van de eeuwige. Met welke ogen kijken wij naar deze wereld? En naar de mensen om ons heen? Er is natuurlijk religie, godsdienst, godsdiensten of wat dan ook. Maar is dat dan echt geloof? Iedereen zegt, ja, ik ben moslim, ik ben christen, ik ben jood. Wat is je geloof dan? Je kunt het zeggen, ik ben Joods. Maar ben je wel vertrouwde God van Israël wel? Ik ben christen, vertrouwde God van Israël wel? Doe je wel wat hij van je vraagt? Daar gaat het om. Ik kijk ook naar, iemand kan zeggen, ik geloof in de God van Israël. Prima, goed. Maar wat doet hij daarmee? Ik kijk ook, wat zijn je werken? Laat me je werken zien, je feesten zien. Dan zal ik zeggen, wie je dient. Daar kijk ik naar. Zo kijken rabbijnen, joden naar elkaar, maar ook naar de volkeren. Daarom, iedereen, iedere generatie moet zich bewust zijn van de waarheid van de eeuwige. En dan gaan we kijken, wat zegt Yeshua hierover? Niet al wie tegen mij zegt, mijn meester, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Maar degene die de wil van mijn vader die in de hemel is, doet. Velen zullen mij op die dag zeggen, mijn meester, profiteerden wij niet in uw naam en wierpen wij niet in uw naam de demonen uit en deden wij niet in uw naam vele krachten werken, dan zal ik hun belijden, ik heb u nooit gekend, verwijdert u van mij. Dat zal meteen tegen je gezegd worden. En je meent dat je goed stond. Daarom zeg ik, toets jezelf, stel jezelf in het licht van Gods woord. Waar staat u? Wat doet u ermee? Erkent u dat u gezondigd heeft of afgeweken bent? Kunt u het nu laten beoordelen? Zo het is te laat. Voordat Yeshua de woorden, ik heb u nooit gekend, uitspreekt, onderwijst hij zijn leerlingen over het gevaar van de valse profeten, de wolven in schaapskleding. Aan hun vruchten zullen wij ze erkennen. Een goede boom kan namelijk geen valse vruchten voortbrengen. Een slechte boom wordt gekapt en in het vuur geworpen. Lees u maar eens Matthäus 7, vers 15 tot 19. Daar staat het geschreven. Dan nu, een rabbijn Kasdan, die zegt in zijn commentaar op dit stuk, als mensen zeggen gelovig te zijn, hoeft dit niet zo te zijn. Volgens de woorden van Yeshua moeten wij de wil van de Vader doen. Om te bewijzen dat zij waarlijk geloven. De Messias heeft nooit onderwezen een ander te moorden of te vervolgen. Feitelijk wees hij ze hun ware volgelingen het tegenovergestelde. Zij behoorden liefde en vrede te omarmen. Als mensen leven op een manier die tegen deze leer ingaat, kunnen wij concluderen dat ze geen volgelingen zijn van de ene die kwam van de Vader. Om het zacht uit te drukken, zij gehoorzamen niet de zuivere onderwijzingen van de Messias. En welke zijn de onderwijzingen? Dat zijn die onderwijzingen die Moshe ook gaf. Alleen dan veel dieper. Wat moet je houding zijn? Psalm 34, vers 15 zegt dit. Keer je af van het kwaad en doe het goede. Zoek vrede en jaag die na. De woorden van Yeshua zijn terug te vinden in de Haftarah van deze week. De Messias leert ons om liefde en vrede te omarmen. En dat is dan precies ook wat de Vader ons duidelijk wil maken. Zijn Vader, die ook onze Vader is. Ik zeg altijd maar broeder Yeshua. Klinkt misschien gek voor u, maar hij is mijn broeder. Mijn voorbeeld. De eerstgeborene, die zijn verantwoording neemt en mij ook onderwijst. Dan nu, hij zegt dit. Hij heeft uw mens bekendgemaakt wat goed is, tof is. Dan moet je goed begrijpen wat tof betekent. U kent ongetwijfeld dat scheppingsverhaal van Genesis. En God zag dat het licht goed was of goed is. Iedere keer als het woordje tolken komt, goed, dan gaat daar een licht op. Goed is ook licht. U gaat licht verspreiden. En dat is wat u gaat doen in uw daden, in uw doen en laten. Waarom u begrijpt hebben. En wat vraagt de eeuwige van u anders dan recht te doen, goed de dieren haar lief te hebben en ootmoedig nederig te wandelen met uw God? Dat vind je in Micha 6 vers 8. De eeuwige heeft de mens bekendgemaakt met de dingen die goed zijn. Het is geen nieuwe leer of gedachte die de Messias bracht. De Tora en de profeten geven ons al onderricht in onze houding als vertegenwoordiger, als leerling van God, van Israël. Er staan vier kenmerken, vier vruchten, van een ware bewaarder van het verbond te schrijven, en die zal ik ook noemen. Ten eerste, wat er in het Hebreeuws staat, mishpat, dat is rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid. De tweede is ahava, liefde. De derde, chesed, dat betekent genade. En de vierde is tsana, nederigheid. Deze vier kenmerken noemt de eeuwige tof, goed. Hier heeft hij welbehagen in. We moeten ons daarin bewegen. We moeten trainen. En hij zal onze trainer zijn. Want hij kan ons perfectioneren en ons zuiver maken. De Lubavitcher Rebbe, Menachem Schneerson, spreekt wijze woorden uit als stimulans het goede te volgen en daarmee tot je doel te komen. Hij zegt, dien God op de manier die hij uitdrukkelijk vraagt om hem te dienen. En laat de rest over aan hun juiste wereldse eigenaars. Om dit argument te beantwoorden begint de Torah niet eerst met de plichten, maar met de uitspraak, in den beginne schiep God de hemelen en de aarde. Daar begint de Bijbel mee. Niet van, jij moet dit doen, jij moet dat doen. Nee, hij schiep. In het begin schiep God. Met deze uitspraak stelt de Torah dat hij niet slechts een boek met regels is. Het is Gods blauwdruk voor de schepping. Onze gids voor het realiseren van het doel waarvoor alles in de hemel en op aarde werd gemaakt. Elk schepsel, object en element, elk kracht, elk tijdstip dat geschapen door God met een doel. En dan, wat zegt de Rebbe? Onze missie in het leven is het veroveren van het land van de zeven naties en het transformeren in een heilig land. Een wereld met de goedheid en perfectie van zijn schepper. Laat dat goed doordringen. Dat is ook onze verantwoordelijkheid. Dat we medewerkers zijn in Gods plan. En niet tegenwerkers. De Messias geeft ons opdracht om zijn Torah uit te spreiden over de gehele aarde. En let wel, de Torah van Messias is dezelfde Torah als dat beschreven staat in de Tanach in het Oude Testament. Die uiteindelijk, wat er dan ook wat in Jodom wordt geleerd van de boeken Mozes. Dat is precies hetzelfde. Nu is door deze Torah in ons hart ook gegraveerd. We hebben dan nog kort geleden Shavuot gevierd. Wat doet die nieuwe trooster? Wat is zijn werk? Op die leraar, de Ruach HaKodesh, wat doet hij? Zeg maar, u mag rustig reageren hoor. Ik heb liever dat hij reageert. Dan weet ik in ieder geval dat hij het serieus neemt. Wat doet hij? Waar overtuigt hij ons van? Ja, ik ben een beetje aan het toetsen. Ik heb een respons te krijgen. Dus.
Alle onderwijzing in ons hart naar boven.
Ja, maar wat doet hij ook? Waar overtuigt hij ons van?
Over
zonde en gerechtigheid.
Juist. Klopt. Waarom?
Om te groeien.
Ja, maar dan ook dat we dat ook gaan onderkennen. Als we het niet herkennen, nee, het moderne mens wat zegt dat is toch waanzin, dat een mens zondig, wij zijn toch goed. Ja, in het begin, voor die zondeval, daar waren we inderdaad erg goed. En toen ging het mis. Herkennen we dat wel? Of schuiven we de vrouw die je mij gegeven hebt. Hè? Kent u dat? En de vrouw, de slang, dat griezelige dier. Maar goed, ik bedoel maar, neem wel die verantwoordelijkheid. En herken dat. Als je zegt, ik ben geen zondaar, ik heb niet gezondigd, dan is de waarheid niet in u. Iedere mens heeft gezondigd. Zonder meer. En God wil dat gaan herstellen. Geeft hij hen wel ruimte in uw leven. Hij herstelt Israël. Gaat gebeuren. Met uw hulp of zonder uw hulp, hij doet het. Of wilt hij als Balak zijn? We gaan tegenwerken. We gaan vloeken. Enzovoort. Maar wat staat er geschreven? Wat is aan Abraham beloofd? Ik zal zegenen wie u zegent. En ik zal vervloeken wie u vervloekt. Dat geldt ook voor zijn zaad. Voor Israël. Want Abraham is een van de vaderen van Israël. Dus let wel, wees een zegen. En maak niet de tegenstanders van Israël wijs hoe zij Israël moeten aanpakken. Want de strijd in Israël gaat over van binnenuit, vanuit hun hart. Toen ik aan het front zat in Libanon, toen ik de eerste schot moest aflossen om iemand neer te leggen, dan deed me dat pijn. Toen de tweede kwam ook. Toen de derde kwam, toen schrok ik. En waarom? Het begint gewoon te worden. Normaal. Maar is het normaal? Begrijpt u wat ik bedoel? Dus daarom zeg ik, blijf op de weg van de eeuwige. Doe wat hij u zegt. Meer wil ik het niet gaan zeggen, ik kan nog veel meer zeggen. En ik hoop dat hij zometeen tijdens de koffie over die ezel even wil nadenken. En ik kan alleen zeggen, wie dan was de grootste ezel en zijn ezel was wijzer. Amen.